GM Gil, wat gaat je vanavond eten?
Ik denk aan een pizza.
Een pizza?
Ja.
Passelijk.
Ja, absoluut.
Welkom bij Vers van de Metaverse, iedereen. Ik zit hier samen met Gil en we gaan het vandaag hebben over veel zaken, waaronder pizza, ook nieuwe wetgeving in Amerika. De markten doen het ook weer heel goed in het crypto-landschap. Ik zou zeggen, sit back and enjoy en zoals altijd, not financial advice.
Yes, ga met die banaan.
Welkom iedereen, welkom bij deze 11e aflevering al van Vers van de Metapers dit jaar. Gil, wat is het woord van de week?
Ja, deze week is het woord bananazone.
Bananazone. Ja, al pizza eten, nu ook nog bananen.
Ja.
We hebben een thema gevonden voor de afleveringen.
Een dessertje, ja.
Een dessertje, ja. Bananazone, van waar komt het of waar staat het voor?
Ja, het is de beweging die de markt doet op een gegeven moment. En ik denk, het was Raoul Paul die afkwam met een theorie van de verschillende cryptocycli. Die doorgaans 4 jaar duren, die wij goed kennen ondertussen, dat er een soort bananazone plaatsvindt.
Ja, alles dus, gaat bananas op dat moment.
Inderdaad. Ik was nu aan het denken, komt het dan letterlijk van hoe dat de curve omhoog gaat, gelijk een banaan, of het is gewoon bananas?
Ja, het zijn beide.
Beide.
Ja, inderdaad, het is... Inderdaad, Raoul Paul, de bekende investeerder en podcastcollega. Hè.
Ja.
Moet zo zeggen. Nee, dat zou te veel eer voor ons zijn. Maar Raoul Paul, die inderdaad die term heeft gecoind. Hij zegt, in elke cyclus is er zo'n moment dat alles gek wordt. Iedereen, alles gaat naar omhoog. Er is zoveel money in die markt. En hij zegt, we in de zomer of rond de zomer zouden wel eens in die zone kunnen belanden. We zien nu al ook bepaalde, met die waar we later nog op gaan terugkomen, de Ethereum ETF die misschien goed gekeurd gaat worden.
Ja.
Daar begint je precies ook al op Twitter weer zo bij de insiders al wat bananas te zien, wat positieve gevoelens, energie in de markt.
Ja.
Natuurlijk, het is ook heel gevaarlijk vaak, want mensen worden dan ook overmoedig en er is heel veel FOMO en zo, dus... Zeker niet goed, maar we komen misschien weer terug in zo'n heel energierijk momentje in de markt.
Altijd leuk. Ja, ik zag in de week was de market cap van Ethereum met de hele market cap van Solana al gestegen op een heel kort tijdspan. In één candle.
Inderdaad.
Candlestick chart.
Misschien met de deur in huis vallen. Waarom is er nu plots weer, waarom is die Ethereum... in één candle zoveel meer waard geworden? Waarom is er zoveel rumoer rond Ethereum?
Ja, we hebben weer de grote ETF-speculatie, dus Exchange Traded Funds zijn dat. Dus financiële instrumenten die eigenlijk dingen verpakken, om het zo te zeggen, waar dan de klassieke markten ook op kunnen inkopen. Die door grote spelers worden gelanceerd. We hebben eentje van Bitcoin al gehad. Ik weet niet meer hoe lang geleden dat ondertussen is, maar soms lijkt het heel lang geleden, maar het is eigenlijk denk ik nog maar recent.
Ja, een paar maanden geleden inderdaad. is de allereerste Bitcoin ETF in Verenigde Staten dan gelanceerd. En inderdaad, nu daardoor kunnen ook gewoon traditionelere investeerders hebben ze heel makkelijk toegang tot die ETF. Ja. Of tot de Bitcoin of crypto assets moeten ze niet meer langs exchanges gaan en andere platformen.
Ja.
En ook investeerders, bijvoorbeeld pensioenfondsen en zo, hebben dan nu eigenlijk makkelijker toegang tot die markt. En dus inderdaad, nu is, er was al langer geweten en speculatie van de Ethereum ETF wordt de volgende na Bitcoin. Maar er was algemeen consensus dat die in de eerste ronde, die vandaag 23 mei, dat die ging worden afgekeurd eigenlijk door de SEC, dat ze die gingen afkeuren. En dat we in een volgende ronde, dat die dan wel eventueel gingen goedgekeurd worden. Maar plots veranderde heel het sentiment en was er een marktanalist die zijn approval odds... veranderde van 25% naar 75%, Jill.
Ah, wow. Ja.
En ineens zei iedereen, de ETF gaat wel goedgekeurd worden.
Ja. Door die analist.
Ja, door die analist die dan... die had dan signalen opgevangen bij de SEC. En ja, die had eigenlijk die was geïnformeerd. Ja. En op basis daarvan had hij plots deze week, of in het begin van deze week, denk ik, zijn de verwachtingen aangepast. En dus er is een hele omkeer aan de gang, ook politiek gezien. Gilles, ik weet niet of je daar...
Ja, inderdaad. Ja, ik denk... het is natuurlijk het jaar van de verkiezingen ook. Dus dat begint ook allemaal mee te spelen. En ik denk dat de chronologie was dan eerst dat Trump... Allee, op een rally van Trump, er iemand in het publiek had gevraagd wat Trump nu over crypto dacht. En daar eigenlijk redelijk pro-crypto gedachten had uitgesproken. Trump kennen we ook al redelijk hard in de crypto-wereld, met wat hem ook al gelanceerd heeft. Twee NFT-projecten ondertussen.
Ja, de Trump cards.
Ja, de Trump cards. Ja,
kaarten van Donald Trump die ook altijd in een mum van tijd werden uitverkocht. Ja. En aan sommige kaarten waren dan denk ik ook perks gekoppeld, zoals... Ja. Sommige waren dan meet and greet en sommige waren gehandtekend of kon je dan voor een gehandtekende kopie of zo inruilen. Het is inderdaad, hij heeft ook gedeclareerd dat hij crypto heeft. Natuurlijk ook door die twee NFT-collecties dan denk ik op Polygon werden verkocht.
Ja, ja.
Het is wel een beetje een draai in zijn standpunt, want bij de vorige verkiezingen, tot nu toe was hij altijd... voordat hij die collecties zelf uitbracht, was hij niet per se pro.
Ja.
Maar nu inderdaad, op die rally sprak hij zich pro-crypto uit. Ging ervoor zorgen als hij verkozen werd, dat hij de Amerikaanse markt ging, of de Amerikaanse crypto-industrie ging steunen. Omdat hij nu vaak voelde zich een beetje als het lelijke eentje eigenlijk. Hè. Veel bedrijven gaan weg. Hij zei, nee, we moeten die innovatie hier in Amerika houden. En plots werd er vanuit volop crypto Twitter aangemoedigd om op president Trump te stemmen.
Klassiek.
Wat dan ook weer, zoals sommigen zijn dan, is het misschien niet... misschien zijn er ook wel redenen om niet voor hem te stemmen. Dan moet je het niet enkel op dat punt laten aankomen. Maar inderdaad, er was plots een heel grote oproep om stem voor Trump.
En dan gaan we over naar Biden, of Biden. Die dan eerst... ook tegen was. Nu ook zijn kar een beetje aan het keren. Of?
Ja, inderdaad. Er zijn ook verschillende wetten die op het moment gestemd worden in het Amerikaanse parlement. En er was inderdaad de SAB-wet. Dat was een wet die bepaalde accountingregels voor crypto voor banken ging opleggen.
Ja.
En dat was grappig, want normaal is de crypto-industrie en de bankindustrie staan die eigenlijk vrij tegenover elkaar. En dit was eigenlijk de eerste keer dat ze aan hetzelfde zeil trokken. Ja. En ze wouden eigenlijk niet dat die wet er doorkwam, omdat dat dan voor banken ook veel moeilijker ging zijn om crypto voor hun gebruikers en zo op hun balance sheet te hebben.
Hmm.
Biden had zich ook uitgesproken dat hij zou die wet, of hij zou ervoor zorgen dat die wet er ging door. Allee, hij ging alleszins ervoor zorgen dat er iets ging. Allee, hij ging zijn veto instellen,
ja.
Waardoor het niet goed was voor crypto en voor de bankindustrie. En dat ook heel publiekelijk gezegd van als die in de Senaat erdoor komt, dan ga ik die tegenhouden. En ik ga de SEC hierin volgen. En dus inderdaad, zo was er een duidelijk soort van schisma. Trump is pro-crypto, Biden is tegen crypto.
Ja.
En daardoor komen natuurlijk weer al die oproepen en zo van, het gaat een heel spannende verkiezing worden. Zou het dan eventueel beslissend kunnen zijn of niet? Hè? Dat was dan de vraag.
Ja, ik zou eigenlijk straf vinden dat zo'n thema zo doorslaggevend zou zijn. Dus. Maar hey, we zitten ook een beetje in dat kamp, dus wij krijgen die informatie heel hard door.
Heel biased, natuurlijk. Maar het is
natuurlijk heel biased, maar het is wel grappig dat precies wel zo leeft tussen de presidentskandidaten nu.
Ja, inderdaad. Want dat is dan ook de speculatie. Plots die ETF ging, Ethereum-ETF ging afgekeurd worden.
Ja.
En plots zou die dan heel snel toch goedgekeurd worden. Dat lijkt dan dat de democraten plots hun kar hebben gekeerd, omdat ze beseffen van, oei, we gaan hier misschien die verkiezingen verliezen.
Ja.
Dat is dan het verhaal dat rondgaat op crypto-Twitter uiteraard. Maar het is wel opvallend dat er nu plots heel veel wind in de zeilen is van crypto, van die Ethereum ETF.
Ja.
En dat die dan misschien zou goedgekeurd worden. Er is nu ook vannacht is er ook een andere wet goedgekeurd in het parlement of in de senaat van dat is eigenlijk een wet, de FIT21-wet, ja. De Financial Innovation Technology for the 21st Century Act. Een wet die was voorgedragen door de Republikeinen, maar die eigenlijk nu ook door de... Eerst werd er ook weer verwacht, de Democraten gaan die tegenhouden. Maar we zien dat de Democraten keren meer en meer hun kar. Ook zelfs Nancy Pelosi heeft nu bijvoorbeeld ook voorgestemd voor die wet.
Ja.
En die is goedgekeurd. En die wet zou er eigenlijk voor zorgen dat er duidelijke regulering komt, duidelijkere regels voor die crypto-industrie in Amerika. Ook bepaalde zaken worden dan door de SEC... ook een soort van onderscheid dat er wordt gemaakt tussen wat moet er door de SEC en wat moet er door de CFTC aangekaart worden, dus de CFTC al zijn. Dan gaat het eigenlijk over securities versus commodities.
Ja. Zo'n ding inderdaad.
Ja, en dat is dan ook zo'n ding. Net Ethereum werd altijd als een... Of nee, het is niet duidelijk. Is Ethereum gaat dan nu als een security worden gezien of niet?
Ja.
Bitcoin was dat duidelijk. Bitcoin is geen security. Bij Ethereum, Gary Gensler wil dat ook niet... De baas van de SEC wil dat ook niet duidelijk zeggen. Als dat een security zou zijn, is dat wel heel nadelig voor Ethereum. Maar als dan, maar nu dat hij zou misschien goedgekeurd worden, die ETF, wil hij eigenlijk onofficieel zeggen dat het geen security zou zijn.
Ja, commodity.
En ja, dat zou natuurlijk supergoed nieuws zijn voor Ethereum.
Ja, en met welke commodity zou het dan een mooie vergelijking kunnen zijn?
Ja, inderdaad, er zijn verschillende analogieën. Hè. Sommigen zeggen, je zou eigenlijk... Ethereum wordt nu vaak zoals een supercomputer of zo vergeleken. Ja. Maar eigenlijk is misschien niet de goede vergelijking. Sommige mensen zeggen, je kunt eigenlijk Ethereum vergelijken met een soort van... Als Bitcoin digitaal goud is, is Ethereum digitale olie.
Ja.
Die de hele digitale economie in gang houdt. Een soort van grondstof daarvoor.
Ja.
Maar een andere goede vergelijking vind ik, is dat je eigenlijk Ethereum kunt zien als een soort van gigantische... De App Store op iPhone bijvoorbeeld, een soort van gigantische marktplaats waar apps op kunnen worden gedeployed. Een netwerk voor apps. En dan zou je kunnen zeggen dat Ethereum, Apple Pay is bijvoorbeeld, waarmee je dan betaalt.
Ja.
Maar dat is wel een goede vergelijking als we dan, waar we ook vaak over praten, communities, loyalty-programma's, dat die eigenlijk in plaats van... Je kunt die eigenlijk laten draaien op Ethereum. Je hebt gewoon altijd een soort van front-end client nodig die alles visualiseert, maar alle logica, alle compute zit niet meer vast in die app, maar gebeurt eigenlijk op het netwerk van Ethereum of van een netwerk in het Ethereum ecosysteem.
Ja, dat heb ik ook altijd een sterke vergelijking gevonden. Omdat dan de olie, dat heel die economie daaronder in gang houdt. Interessant.
Denk je dat het een populaire ETF gaat zijn, Ethereum ETF?
Ik denk het wel. En er zit nog een leuk detail aan ook. Met hoe dat Ethereum tegenover Bitcoin met Proof of Stake werkt.
Ja.
Dus al die Ethereum die opgekocht gaat worden voor in die ETF's te steken, want dat is denk ik nog altijd de bedoeling dat die Ethereum ook effectief ergens op balans staat. Voor er een ETF van te maken. Die gaat gesteekt worden waarschijnlijk door die grote partijen. Dus daar gaat ook automatisch een return van, ik denk dat het rond de 4% altijd is, dat Proof of Stake oplevert, extra meedragen. Dus dan wordt het misschien wel weer terug... heel die discussie van commodity security, dat is een soort dividend dan. Dus de dynamieken zijn nog wel wat anders als bij pure Bitcoin, dat gewoon hold is en...
Ja, inderdaad.
Goudstaven zijn, digitaal.
En dat is dan ook weer interessant. Gaan die grote fondsen, de BlackRock's en zo van deze wereld, die ETF uitbrengen en verkopen, gaan ze die yield, dat rendement van het steken van die Ethereum, gaan ze die uitkeren of niet?
Ja.
Want als ze die niet uitkeren, dan hebben ze eigenlijk... Dan verdienen ze twee keer. Ze verdienen enerzijds op het verkopen van die ETF. Daar pakken ze dan commissie op. En anderzijds mogen ze dan ook nog eens het rendement houden van al de Ethereum die ze dan aan het steken zijn. Wat natuurlijk voor hun een veel groter incentive zou zijn om die te verkopen dan die van Bitcoin bijvoorbeeld.
Ja,
waardoor zij hun marketingmachine meer in gang steken en die ETF nog populairder zou kunnen worden dan die van Bitcoin.
Ja, ja, ik denk ook, want het is ook altijd een soort competitie natuurlijk, hè, van die BlackRock's tegen de andere. Ja. Dus op zich zal dat misschien ook wel een beetje mee evolueren naar
ja,
die
zeggen dingen, dat maar, ze die wel gaan uitkeren, inderdaad.
Maar in het begin gaat dat wel echt een leuk, alleen een interessant spelletje zijn om te zien. Van, je kunt ook beloven om iets uit te keren, want dat is dan misschien niet direct een verplichting als dat steekt op een account van BlackRock. Wat dan ook weer een selling point is, waar veel marketing rond gaat gebeuren, denk ik ook. Ik weet niet of dat mainstream publiek gaat doorhebben in het begin, of dat er effectief is ook, die
returns. Nee, maar je kunt dat wel zeggen, dat je daar nog iets extra rendement op hebt.
Ja, inderdaad.
En wat ook het interessante is, dat in verschil met Bitcoin bijvoorbeeld, is ook het algoritme dat achter dat Bitcoin, of de tokenomics eigenlijk, die Bitcoin versus Ethereum, bij Bitcoin heb je geen staking en heb je maximum 21 miljoen bitcoins die ooit gaan gemaakt worden. En tot dan worden er altijd nieuwe bitcoins bijgemaakt volgens een vast programma. Maar bij Ethereum is dat niet zo. En bij Ethereum zit je eigenlijk nu met een mechanisme van dat er bij elke transactie worden er ook Ethereums verbrand, hè, in de vuilbak gegooid.
Ja.
En dus als er veel activiteit is, worden er eigenlijk meer Ethereums verbrand en dan dat erbij worden gecreëerd door het...
beetje deflatie.
Dan is er inderdaad deflatie. En dus dat is een interessante dynamiek, want als er nu heel veel nieuwe inflows gaan komen door die ETF, waardoor er zit al een deel Ethereum vast in die staking die niet kan verkocht worden.
Ja.
En waardoor als er dan ook nog eens door die extra activiteit heel veel wordt verbrand, dan krijg je op een bepaald moment wel een soort van supply shock.
Ja.
Waardoor die prijs misschien veel meer nog zou kunnen bewegen dan bij Bitcoin het geval was. Allemaal speculatie vooraf natuurlijk. Ja. Maar wel interessant om te zien of na te denken hoe dat die impact van die ETF misschien ook nog eens anders zou kunnen zijn op Ethereum dan Bitcoin. Ook omdat als die ETF dan komt, zoals we zeiden, zou het dan eigenlijk niet beschouwd worden als een security. Wat dan eigenlijk ook nog eens heel veel regulatorische duidelijkheid zou scheppen of de vraagtekens die er nu zijn, de onzekerheden daar rond, zou dan ook wegvallen, waardoor het misschien ik nog extra wind in de zeil krijgt. Dus,
we staan aan de vooravond van interessante dynamieken.
Ja,
en
ja, sowieso. Het wordt vanavond gestemd normaal. Hè, dus,
we zagen al bij de voorbereiding van deze aflevering al wat green candles passeren. Dus.
Ja, inderdaad. Dus, het is warm. Nu terug weer aan 4000 of zo. Ik denk, begin van de week stond het nog aan 3000 dollar.
Ja.
Dus het is wel, wel heel, heel straf.
Ja.
Misschien hebben we nu toch al even gesproken en nog altijd niks kunnen eten. Dus misschien
letterlijk.
Een stukje pizza.
Ja. Het is namelijk gisteren pizza Bitcoin Day, zou ik het zeggen, geweest. Dus bekende dag in het Bitcoin-ecosysteem, alleen in de cryptowereld in het algemeen. Gekomen uit de legendarische transactie die als eerste Bitcoin-transactie voor een fysiek goed telt. Namelijk iemand die ooit, helemaal in het begin, ik denk dat we over 2011 of zelfs ervoor spreken. Het zal ervoor zijn zelfs nog.
Ik denk 14 jaar geleden.
Ja, dan spreken we over 2010. Dat iemand voor 10.000 bitcoins 2 pizza's heeft gekocht. En even hoofdrekenen, ik denk, waar spreken we dan over meer dan 60 miljoen?
Nee,
600.
Nu 710 miljoen dollar waard zijn. Toen was het gewoon de prijs van 2 pizza's. Hè, dus tussen de 20 en 30 dollar. Kon je dan, was 10.000 bitcoin.
Ja.
En nu inderdaad.
710
miljoen. Dure pizza.
Dure pizza, maar wel legendary.
Ja, inderdaad. En inderdaad, die dag wordt wereldwijd door alle bitcoin en crypto enthousiast eigenlijk een beetje gevierd. Hè, dan een soort van,
Er zijn veel meetups overal ter wereld. En concept is simpel, hè. Pizza eten op die speciale dag.
Ja, inderdaad.
Dus 22 mei telkens. Dus, Moet een feestdag worden eigenlijk.
Ja, inderdaad. Je kunt misschien nog vlug een politieke partij oprichten. Ja. Kieslijsten indienen tegen 8 juni, tegen volgende week.
Moet lukken.
Ja. Het, is, het was wel interessant en inderdaad, er waren veel pizza parties. Zo was er ook Coinbase die een pizza truck hadden, een pizza standje eigenlijk ergens in New York, denk ik, ja, waar ze pizza verkochten. Maar wel tof, je kon eigenlijk de pizza kopen met USDC, dus de stablecoin ja, op de base blockchain. Ja. En was eigenlijk heel super simpel. Je kon gewoon via de Coinbase app kon je eigenlijk scannen, je de QR-code, je betaalde $1 voor een slice. Ja. Dan ook zo wel nog wat merch en zo. En zo werd weer hoe makkelijk het soms kan zijn. En ze gaven dan ook een informatieve flyer bij, natuurlijk. Waardoor de payments via Base versus traditionele betaalmiddelen zou 5000 keer goedkoper zijn. Dus vaak een commissie van 3% ongeveer. Dat is enkele cents, maar via USDC is op de Base. Het is super snel ook, 24 keer sneller volgens Coinbase hun cijfers. Ja. Het is super makkelijk. Hè. Je kunt naar overal in de wereld, naar iedereen. Er zijn geen geografische restricties. Je moet niet een creditcard hebben van land X of land A of B of zo. Allee, het is gewoon heel makkelijk, heel snel en goedkoper.
Heel veel muurtjes die opengebroken worden op die manier.
Inderdaad. Frictie die wordt weggehaald. En dat is uiteindelijk de promise, denk ik, die crypto moet hebben. Niet. Ja. De promise moet niet gaan over je kunt rijk worden en al de candles, om het zo te zeggen. Ja. Nee, het gaat eigenlijk over gewoon een betere ervaring op het internet creëren. Ja. En daarbij kan crypto ons helpen. Dat is een beetje waarvoor we moeten vechten, denk ik.
Ja, exact. En daar is Coinbase wel echt mooi in aan het leiden. Dat is, alles met hun wallet dat ze nu ook doen. Het Base-netwerk dat heel vlotjes loopt. Ik denk een mooie toekomst voor Coinbase.
Ja, inderdaad. En nog wel, misschien ook nog wel weer een mindere kant ook weer van de crypto-wereld, is het is heel tribaal of tribal. Hè. Ja. Er zijn veel zo clans. Ja. Ofwel zeg je voor dit, ofwel voor dat. Ja. Het is niet altijd makkelijk om mensen te vinden die gewoon pro-alles zijn. En zo was dat ook bij... Er waren naar het schijnt zo wat protesten tegen die... tegen die Coinbase truck en in het algemeen. Dat van Bitcoiners die vonden, want het is wel Bitcoin Day en dus je moet met Bitcoin kunnen betalen en niet met USDC op een andere blockchain.
Ja, dat is typisch. Ja. Ja, de Bitcoin maximalist.
Ja, exact wel. Ja, het is digitaal goud. Wel. Je betaalt ook geen pizza met goud vandaag. Maar...
Het is gewoon een netwerk dat in stand blijft gehouden en inderdaad waar je weer reserves in kwijt kunt. Gewoon een pizza kunnen kopen met dollars. Exact. Dan mag ik op een blockchain lopen. Perfect.
Ja, we hebben het al gehad over voor klants. En, heel tribaal. Maar Bitcoin is een bepaalde klant, maar er zijn ook bepaalde misschien grappigere klants. Of de meme klants.
Ja.
De meme coins, de meme stocks zelfs.
En er zit wat overlap in met de cryptowereld. Want het is eigenlijk, denk ik, echt nog wel een heel aparte wereld. Maar de meme stocks. Ik denk 2021... de eerste keer met GameStop. Echt een waanzinnig verhaal. Ik denk dat er nog films over gaan komen of overal zijn.
Ja, er is een Netflix-documentaire over.
Ja, typisch. Maar ja, geweldig, hè. Dus GameStop, een gamewinkel, een keten.
De Game Mania of zo van Amerika.
De Game Mania van Amerika, ja. Die aan het doodbloeien waren in die tijd. Keiveel fondsen. Die daar op short positie stonden. Dus dat betekent dat ze speculeren op de aandelenprijs die omlaag moet gaan. En dan eigenlijk gewoon een community-initiatief is uit Reddit ontstaan. Een bepaalde superreddit die Wall Street Bets noemt. Waar mensen zich zijn gaan verenigen. En gedreven door memes ook. Dat is de manier om heel snel informatie rond te krijgen op het internet. Eigenlijk die stok massaal zijn beginnen opkopen, waardoor eigenlijk die short posities van die grote fondsen in gevaar kwamen. Ja. Dus daar zijn heel veel miljarden dollars, denk ik, in die grote orders, aan funds van die short sellers weggegaan. Ja, dus weggevloeid naar de winnaars dan die aan de andere positie van een trade zitten.
De zogenaamde short squeeze, die ze dan wouden doen.
Inderdaad. En dan nu fast forward, dus GameStop. Ja, dan wel een beetje nieuw leven ingekomen, ook omdat het merk terug wat sterker was geworden daardoor. Ik denk dat die ook zo wat een NFT-marketplace hebben gelanceerd. En wat...
Toch hebben afgevoerd.
Ja, die hebben afgevoerd. Dus het is misschien echt wel een kutbedrijf. De plat uit te drukken. Maar die stonden weer, denk ik, nu met keiveel mensen die fondsen die in short posities op hun stonden. Omdat ze nu zagen, het gaat terug misgaan.
Ja, er was ook niks structureel veranderd in de business of zo. Dus, ja.
Nee. En... ja, eigenlijk gewoon de geschiedenis die zich herhaalt. Ook een account dat toen heel belangrijk was op Twitter, Roaring Kitty, die van alles van memes verspreidde, die dan nu plots drie jaar later, terug actief wordt en terug memes begint te lanceren.
Ja, die Roaring Kitty was eigenlijk degene die daarachter zat, het grote gewicht. En die was die zelfs, want er is een in congres zijn er hearings gekomen. En die daar zelfs naartoe moeten gaan. Die heeft daar gewoon gezegd: van, ja, ik vond het gewoon een interessant aandeel. Ik was helemaal niet de macht aan het manipuleren. Is hem daar verhoord en heeft hem daar zitten zeggen. Maar dus inderdaad, hij had dan 3 jaar niet getweet. En nu plots tweet hij een soort van ook weer een meme van eigenlijk een gamer die in zijn zetel zit en die zich zo wat schrap zet, die zo naar voren gaat, zo wat gebogen om meer gefocust naar de tv te zitten, om beter te kunnen gamen, zo gezegd. En dat was plots zijn tweet. Inderdaad, dat heeft weer een... Ik denk dat de beurswaarde van GameStop op een paar dagen, op een dag, maal 2 was gegaan. Ondertussen, de golf was wel veel minder groot dan in 2021, dus de waarde is weer terug snel gezakt. En er waren geen... want in 2021 was dat inderdaad... was bijna manisch. Hè. Op een bepaald moment was via Robin... perfecte storm, corona. Mensen zaten thuis, verveelden zich. Die memes wouden de grote hedge funds pesten. En dan had je plots via Robinhood... was het ook heel makkelijk om te traden. Ja. Dat kwam allemaal samen. En Robinhood heeft op een bepaald moment de trading gestopt. Hè. Mensen konden niet meer kopen of verkopen, want het was te erg. Maar natuurlijk ook heel veel kritiek op kwam van Robinhood, je staat aan de kant van de banken, aan de kant van de hedge funds, je staat niet aan de kant van de kleine man. maar dus nu was het wel veel minder.
Ik denk ook wel even gestopt geweest ook terug. Op bepaalde exchanges, maar ik weet niet of Robinhood er... Maar, het is altijd algemeen dat ze stopzetten, denk ik. Crypto-wereld is dat niet het geval, dus...
dan blijft het wel.
24/7.
Maar het was ook in de crypto waren er dan ook weer meme coins die wind pakten.
Dat was vorige keer dan eigenlijk al het geval. Dus in 2021 is dat een beetje de aanleiding geweest naar dan een grote meme coin rally. Ik denk dat toen de Dogecoins en zo waren. Die
Shiba.
De Shiba was toen enorm. Dus echt geëxplodeerd zijn. En nu zagen we dan ook weer toevallig die meme... Stocks, dat stopt dan even. En dan onze geliefde PP, die dan ook terug zijn all-time highs aan het bereiken is. Dus dat zijn zo narratives die op narratives voortbouwen. Dus dat is het lachen aan het internet. Hè. Dus gewoon alles vertrekt vanuit een account dat gekend is voor de GameStop rally 3 jaar geleden, die dan een meme lanceert en alles wordt daar weer op verder gebouwd. Dus.
Ja, inderdaad.
Gekke plaats, het internet.
Gekke plaats. Memecoins die komen altijd samen in een community natuurlijk. Ja. En, die communities die moeten zich kunnen verzamelen op het internet, op die gekke plaats, het internet. Ja. En waar kan dan beter dan op een social media? Inderdaad. We hebben het al veel over interessante... Web3 native social media platformen gehad, zoals Lens. En daar is nu ook nieuws van, hè, Gilles?
Ja, Lens gaat een nieuw netwerk lanceren. Dus Lens is een protocol dat de Polygon blockchain nu altijd gebruikte voor de connecties en de verschillende blockchain data van het netwerk in stand te houden.
Ja, dat zei ik dus. Het is een feit. Gilles en ik zijn connectie op Lens, op het protocol Lens, een soort van vriendschapsverzoek op Facebook. Die connectie wordt eigenlijk in een soort van NFT weergegeven, waardoor je die NFT op andere platformen op het Lens-netwerk kunt inladen.
Ja.
En daardoor kunnen we eigenlijk vrienden zijn, niet enkel op Lens, maar eigenlijk op elk ander. Bijvoorbeeld als er een Lenster focust dan op videocontent, denk ik.
Ja.
En dan plots zijn we dan ook vrienden op dat video, volgen elkaar ook op dat videoplatform.
Ja.
Dan is er misschien een meer Twitter-achtig platform.
Ja, dus hey
bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus je kunt eigenlijk, dat is het voordeel, de data blijft van ons en we worden niet opgesloten in die silo's zoals je nu. Ik kan mijn Facebook-vrienden niet naar Twitter meenemen of naar LinkedIn.
Ja. Dat is een vergelijking die we blijven maken, maar wel echt belangrijk om dat te snappen. Van, je kunt je connecties die je op Facebook maakt, zijn automatisch ook op Twitter en LinkedIn. Dat ze met je identiteit gelinkt zijn. Dat is basically iets. En als LinkedIn verdwijnt, dan zijn ze nog altijd geconnecteerd.
Ja, inderdaad. Dat is, die app waar we het daar juist over hadden, Ethereum, kun je eigenlijk vergelijken met een soort van grote app store.
Exact.
Daar bouw je op. En dan,
maar dus ze gebruikt dus Polygon blockchain en nu hebben ze eigenlijk de ZK Sync tech stack gebruikt voor hun eigen netwerk te lanceren. Met heel veel schaalvoordelen, dus hun doel, en dat was ook de campagne die ze nu lanceren, eerste 1 miljard gebruikers op Ethereum onboarden. Dus alles van walletadressen en infrastructuur op Ethereum blijft bestaan, maar dus een eigen netwerk dat er op draait. Om niet technisch erop in te gaan, gaat het wel veel beter qua gebruikerservaring nog zijn.
Ja, je gaat waarschijnlijk een account maken zoals je nu een Facebook-account maakt. Maar achter de schermen wordt er dan een wallet aangemaakt, wordt er dan en dat gedaan. Waardoor eigenlijk de onboarding fase heel makkelijk is, maar je wel de voordelen hebt van van de crypto.
En ik denk dat ook veel verschillende andere projecten er veel gemakkelijker ook op gaan kunnen bouwen. Dat ook zo'n innovatie die richting uit is.
Ja, dat is wel interessant.
Ja, inderdaad. Ja, eentje waar we ook altijd heel enthousiast over zijn, is Farcaster. Eigenlijk een beetje het competitor-netwerk van Lens. Alhoewel ik denk dat die ook ooit in elkaar wel op een of andere manier gaan vloeien. Maar die hebben ook nog nieuws. Dat ze, wat was het?
150 miljoen hebben opgehaald.
Ja, 150 miljoen, dus ook voor uitbreiding en... Er zit een heel, heel gedreven Ethereum community op van developers die blijven shippen aan een heel hoog tempo. Dus innovatie gaat daar in die hoek van de blockchain-wereld supersnel.
Ja, inderdaad. Ze hebben al redelijk wat heel interessante features uitgebracht, zoals die frames, waar we het ook al eens over hebben gehad.
Ja.
Ik denk, als je daar ooit iets meer over wilt leren aan de luisteraar, stuur eerst een berichtje naar Gilles of mezelf, want het is super interessant en we zien nu ook de eerste merken experimenteren met Warpcaster, alleen Farcaster.
Ja.
Dat is een beetje toen we zo denken aan de eerste merken die een Facebookpagina hadden, zoveel jaren geleden. Nu Mercedes-Benz is daar nu mee begonnen en ze hebben een account aangemaakt. Ze hebben daar al verschillende Warps op gestuurd, maar bijvoorbeeld ze hebben daar ook al een mint gedaan, dat je eigenlijk een NFT rechtstreeks kon minten binnen het platform.
Ja, supercool.
Binnen een frame dan.
Ja,
zeker iets om verder in de gaten te houden.
Ja, heel punk van Mercedes.
Ja, heel punk. maar wat misschien minder punk was de laatste actie van de punks. Of,
ja, exact. Ja, dus veel om te doen geweest op crypto Twitter.
Ja, de punks hebben zo een programma, Punk in Residence.
Punk in Residence,
ja. En daar was het misgegaan.
Ja, inderdaad. Dus het idee daar van dat programma is van artiesten kunst te laten maken rond CryptoPunks brand. Dus CryptoPunks brand zit nog bij Yuga Labs, is de eigenaar ervan. Maar zij geven dan commerciële rechten en IP-rechten aan de individuele punkholders enkel rond de punk zelf. In een nutshell, ik ging in Engels overslaan. dus wat er gebeurd is dat er een kunstenares, een heel bekende New Yorkse schilder, naam Nina Chanel. Ja.
Die ook al in MoMA heeft gestaan en die wel wat dingen heeft bewezen in de echte kunstwereld.
Ja, inderdaad. Die heeft dan eigenlijk een collectie gemaakt van 500 mannetjes, dus een compleet lichaam, in haar stijl geschilderd. En dat gelanceerd eigenlijk via de officiële CryptoPunks kanalen. En daar was wel heel veel tegenwind van. Eén, ja, de crypto-Twitter-wereld vond de art eigenlijk echt lelijk. Allee, het grootste deel, ik denk, er zullen wel wat voorstanders zijn die fan zijn van haar of haar kennen ook. Maar ze sloegen wel een beetje de bal mis daar. En ook ja, heel veel kritiek dat het vanuit het CryptoPunks account is. Terwijl het ja, heel punk is binnen die community om juist niet te willen te snel gelinkt worden met zo'n dingen. Dus.
Ja,
was wel wat om te doen.
Ja, dat is inderdaad het grote verschil tussen de twee topcollecties, misschien sowieso van yoga en binnen het NFT-ecosysteem, de Bored Apes en de Punks.
Ja.
De Apes die zijn veel commerciëler, daar zijn veel meer brand partnerships. Denk aan Adidas bijvoorbeeld. En dat is ook, daar staan de Apes misschien ook wel meer bekend over, om ook vanuit yoga, dat er daar eigenlijk waarde wordt gemaakt, Yuga Labs, die de Apes hebben gelanceerd. Voor die apes. Terwijl die punks, dat is meer een historisch artefact. Een soort van... Dat waren de eerste echte PFP-collecties op Ethereum. En daar zit eigenlijk hun waarde in dat historische. Ja. En daar moet niet per se veel rond gedaan worden rond dat punksmerk. Of toch niet van Yuga Labs. Als een punk zelf iets wilt uitbrengen, wordt aangemoedigd en wordt dat binnen die community versterkt. Maar het is niet dat Yuga Labs waarde moet creëren voor die punks. Integendeel, daar hebben ze er denk ik nu veel schrik voor, veel van die punks, omdat ze kan misschien meer schade toe berokkenen aan de punks dan dat het waarde kan creëren.
Exact. Die leave us alone mentaliteit. Of als je dan zo'n project dan doet, maak het dan gewoon eigenlijk als een totaal apart project, dat niet te veel met het officiële te maken heeft ofzo.
Ja, inderdaad. Wat ik had eerst ook verstaan dat, want ze hebben dan een soort van brandmanager of zoiets voor de punks, toch? En dat die dan gewoon zo van partnerships ging slagen, bijvoorbeeld met musea, zoals ze hebben gedaan, denk ik, met het Musée d'Orsay in Parijs, waar dan drie punks ook hangen in de collectie, in de vaste collectie. Ja. En eerder op die manier, dan zo versterk je ook wel het punkmerk om traditionele kunstenaars en traditionele kunstliefhebbers in contact te laten brengen met digitale kunst, met punk-gerelateerde zaken. Ik dacht dat het eerder ook zoiets inderdaad ging zijn, in plaats van
En dat is ook veel waardevoller, subtieler, gewoon de distributie bekender maken, maar niet op een manier dat er op die manier, vanuit het officiële account, hele andere interpretaties komen. Het was was ook veel tegengewicht omdat het ook wat politiek beladen was, omdat de kunstenares is heel gekend voor haar heel beetje woke-achtige gedachtegoed. En dat komt dan ook een beetje voort in die collectie. Dus dat is ook... Dan wordt het ineens politiek. Er was dan ook veel tegenreactie. En dan in haar Twitterbericht was het ook heel defensief van... De hele crypto-wereld is homofoob en dit en dat. Dus dat was een beetje een rare situatie, wat eigenlijk veel te veel aandacht heeft gekregen.
Ja.
Wat dan ook weer niet goed is, maar...
Nee. Het was wel een spijtig voorval.
Spijtig voorval.
Een mis... Misschien slecht ingeschat van Yuga, maar ook wel een verkeerde reactie van de community, vind ik.
Ja, exact. Ja, overdreven gewoon.
Ja, inderdaad. Misschien nog een... We blijven in de kunstwereld nog een... misschien ook overdreven, hè? Ik weet het niet. Een voorval met Damien Hirst, de bekende artiest.
Ja, inderdaad. Hij heeft ooit een NFT-project gelanceerd in 2021, dus nog in het begin van de NFT-opkomst van die tijd, waar hij zijn fysieke werken heeft getokenized, dus als NFT. Dus hij had zijn hele collectie van werken met allemaal stipjes in verschillende kleuren. Heel herkenbaar. En daar heeft hij een NFT-project van gelanceerd dat je kon kopen. En dan had je een jaar de tijd om te beslissen of je het fysieke werk wou. Dus dan moest de token geburnt worden. Ofwel dat je de token wou houden en dan werd het fysiek werk geburnt.
De currency heette het, denk ik.
De currency, ja, inderdaad. Maar dan nu...
Dat was wel zo... Het werd wel met veel applaus onthaald, omdat dat was iets interessants. Damien Hirst, ook een grote naam toch in de kunstwereld, die op een interessante manier experimenteerde met die NFT's. Hij bracht niet gewoon een NFT uit van een kunstwerk, maar... Hij speelde zo met die dynamiek. Ook mensen waren dat dan aan zo aan het proberen dat zo wat te engineeren. Gaan er meer mensen burnen? Of, gaan er meer mensen het fysieke werk houden? Of gaan er meer mensen het digitale werk houden? Sommige mensen hadden een duidelijke voorkeur, maar andere mensen dachten, ja, wat gaat het meeste waard zijn? Als er meer digitalen overschieten, gaat het fysieke schaarser zijn en gaat dat misschien meer waard worden? Dus dat was wel een toffe nieuwe dynamiek die Damien Hirst bracht.
Ja, die gamification een beetje erin ook. Maar dan nu het schandaal tussen aanhalingstekens, misschien geen schandaal, maar ja, hij had dan gezegd of zoiets dat zijn werken in 2016
gemaakt
waren, de fysieke werken, maar dan blijkt dat, dat er heel veel werken eigenlijk pas veel later gemaakt zijn. En ik weet niet precies wat ze... Het was denk ik misschien ook meer een gerucht of zo. Dat ze het niet helemaal wisten, maar het zou wel grappig zijn dat het dan pas na de... Nee, dat kan eigenlijk niet.
Nee, ik dacht ja, dat dan in 2018 en 2019 was gemaakt.
Ja, een paar jaar later.
Ik weet ook niet. Het is inderdaad ook misschien weer gewoon een scheet in een fles.
Ja, waarschijnlijk.
Maar de tokens en NFT's zijn natuurlijk wel in 2021 gelanceerd. Daar heb je een duidelijke... Of 2022 was misschien.
21, denk ik. En 22 moesten burnen of houden.
Ja, daar heb je wel een duidelijke timestamp van op de blockchain. Maar ja, de fysieke werken... Dat weet je niet.
Dus eigenlijk wordt er gewoon de feature van de blockchain nog eens uitgelicht. Hè?
Ja, inderdaad. Oh. En een beetje schade gebracht aan toch ook een van de helden van die eerste golven. Damien Hirst was ook
inderdaad.
In die kunstwereld samen met Artblocks, een van de toch wel gekendere en meest bejubelde artiesten.
En dan, wat je dan voor hebt natuurlijk, crypto Twitter gaat wel in zijn verleden graven. En dan bleek het dat er nog zowel wat met andere kunstingen zo wat datum gesjoemeld was.
Dus, ja.
Of geruchten. Maar scheet in een fles, denk ik.
Ja, inderdaad.
Dat is het wel het nice nu van. Als we nu naar een tijd gaan van het fysieke werk bestaat pas als het op de blockchain bestaat.
Ja, dat is
en anders waar. Bestaat het niet. Dat is het moment dat het gecreëerd
is. Fysiek werk bestaat pas als het op de Bitcoin blockchain wordt gezet.
Ja. Nog beter.
Een brugje naar de Azuki's, Jules.
Inderdaad. Ja, ik ben zelf wel enorm fan van inderdaad het Ordinals protocol, waar kunst op de Bitcoin blockchain in de mempool, in de open single Satoshi, geïnscribed wordt. En nu Azuki, die hadden al... een beetje samenraapsel van verschillende technologieën die bestaan.
Ja, Azuki is een anime NFT-project.
Ja, inderdaad. Maar die hadden al een tijdje terug de PBT gelanceerd. Dat is een naam dat ze er dan zelf aan gegeven hebben, maar Physical Backed Token.
Ja.
Dat is een manier eigenlijk om digitals te maken. Dus stel je een kledingstuk voor bijvoorbeeld, waar dan de token rechtstreeks mee gelinkt is met een chip.
Ja,
daar komt het op neer.
Ja. Een fysiek kledingstuk hebt en een digitale representatie ervan.
Ja.
Waar dan in dat digitaal stuk ook voor bepaalde eigenschappen van de supply chain kunnen gezet worden. Of,
ja.
Ik denk dat zij dat toen met gouden skateboards hadden gedaan.
Ja, inderdaad. Inderdaad. Dat was een eerste experiment zo. En nu hebben ze, en ik denk ook met jassen toen, of zoiets.
Ja.
Dat zegt mij iets. En nu hebben ze eigenlijk een verlengde daarvoor gedaan. Ook met dat gisteren Pizza Bitcoin Day was. Dat was ook gisteren.
Een pizza die dan een digital twin had op de Bitcoin.
Nee, dat is niet. Dat zou ook goed zijn.
Dat doen we volgend jaar.
Ja, inderdaad. Maar dan moet je de chip mee opeten. Dat is misschien niet ideaal. Maar nu hadden ze een hoodie van Satoshi Nakamoto. Dus de bekende naam die Bitcoin heeft uitgevonden. Daar een hoodie van gelanceerd met die PBT-token dus. Maar het verschil nu was, vorige keer was het dus op Ethereum dat de token zat. Nu hebben ze dat eigenlijk opgesplitst tussen twee blockchains, Ethereum en Bitcoin. Dus de token zelf, waar dan alle programmability mee gedaan wordt, zit op Ethereum. Maar het artwork is geïnscribed op Bitcoin. Dat vind ik wel een coole dynamiek. Zo, dat is...
Ja, want vroeger, al even bij de meeste andere NFT of kunstcollecties, wordt inderdaad de token, dat is het smart contract eigenlijk, hè, dat erachter zit, waarin staat wanneer het gecreëerd is, wie het heeft, en waar inderdaad al de functionaliteit in zit. Dus je hebt het smart contract en dan, dat verwijst dan ook naar het kunstwerk, de JPEG, de video of de datafile, die wordt dan vaak op een andere manier opgeslagen op bijvoorbeeld IPFS. En dus nu wordt hij in plaats van op IPFS op Bitcoin.
Ja, op Bitcoin weggeschreven. Dus hoe dat de link technisch gelegd wordt, denk ik, ja, dan zou ik het inderdaad zeggen dat ze zo naar de ordinal linken of zo. Dan moet ik nog eens uitzoeken, maar het is, ik vind het wel een cool fenomeen. Omdat dan,
en wat is het voordeel bijvoorbeeld om te gaan IPFS?
Het is on-chain en de belofte is er van zolang de Bitcoin blockchain blijft lopen, gaat de artwork blijven bestaan. Bij IPFS heb je altijd het risico nog dat IPFS stopt met bestaan. Alhoewel dat ook al een redelijk gedecentraliseerde dataopslag is. Maar je zit er nooit alleen niet zo zeker van als bij Bitcoin. Bitcoin heeft nog weinig, is redelijk matuur aan het worden en heeft wel het vooruitzicht om altijd te gaan blijven draaien.
Ja, want inderdaad, je hebt dan Bitcoin is misschien het veiligste, IPFS is soort van in between.
Ja.
En dan, want je kunt het ook nog op AWS-servers zetten of op je eigen database, wat een beetje bij FTX is gebeurd. Daar stonden ook veel tokens opgeslagen, al even de afbeeldingen stonden daar dan op.
Ja.
Toen FTX dan failliet ging en de servers plat gingen, waren er plots geen afbeeldingen meer gerenderd, bijvoorbeeld van de Coachella NFT's of zo, dan zag je niks meer.
Ja.
Dus dat zijn zo de drie facetten misschien van security dan.
Inderdaad. Ja, ik denk dat dan ook op Ethereum zelf kun je dan ook inscriptions doen en dat zijn ook allemaal nog mogelijkheden. Maar dat zijn wel de drie die meer in de omloop zijn, zo de grote manieren van NFT doen.
Ja, want voor de punks, die zijn toch ook helemaal in de Ethereum blockchain.
Ja, dat is ook nog een soort andere manier. Omdat ook de token is nog van voor de tijd dat de standaard van de NFT bestond. Dus dat is een fungible token dat point naar een afbeelding. En de enige afbeelding, dat is eigenlijk, daar staan alle punks op. En die verwijst naar één vakje op die afbeelding. Dus dat is zo'n rooster met alle punks, 100x100. En de ERC20 is eigenlijk een fungible token die dan naar één bepaald plaatsje wijst. Dus is nog anders.
Nog anders.
Ja.
Voor een volgende keer.
Ja, inderdaad.
Misschien nog afsluiten met ook nog interessant nieuws uit de fashionwereld terug. Hè. Dit keer gaat het niet over jassen van Satoshi Nakamoto van Azuki, maar over Hugo Boss, het bekende kledingmerk, de kostuums, voor het ietske chicere gelegenheden, om het zo te zeggen, ietske duurdere segment. Ze hebben nu ook een Web3 membership programma gelanceerd. Dus weer een nieuwe case van loyalty, Web3. Ja. Heel interessant. Ze combineren eigenlijk traditionele loyalty features met blockchain aspecten. Waar ze echt willen focussen op die customer engagement. Ze willen dus meer, een beetje wat wij ook al vaak hebben gezien en gedaan, met community platformen, meer die customers belonen. Bijvoorbeeld, stel mensen die vaak naar de winkel komen, mensen die op een bepaalde manier engagement tonen, interactie tonen met het merk, die gaan belonen met collectibles, met zaken die ze dan kunnen inzetten in het hele loyalty-ecosysteem. Waardoor ze speciale, exclusieve producten kunnen unlocken, waardoor ze meer naar die aspirationele loyalty kunnen gaan. Dat je niet gewoon beloond wordt met kortingen. Want uiteindelijk, Hugo Boss is ook een luxemerk. Kortingen en luxemerken, dat gaat niet goed samen.
Ja.
Met bijvoorbeeld bepaalde exclusieve brand experiences en zo kunnen aanbieden. Dat is een beetje de bedoeling van het systeem. En het gaat ook binnen hun app zijn dat ze het gaan doen. En ze hebben ook aangekondigd dat de tokens misschien ook in de toekomst tradable zijn. Dus dat betekent dat je loyalty eigenlijk echt beloond wordt. Hè? Dat die niet zomaar in een database steekt van een bedrijf.
Nee.
Maar stel dat jij niet naar een bepaalde experience kunt gaan, die je wel hebt verdiend omdat je heel trouw bent geweest, kan ik die verkopen aan iemand anders die je wel kan gaan. En daardoor word ik eigenlijk nog eens extra beloond voor mijn trouw aan het merk. Dus eentje om in de gaten te houden.
Ja, we staan echt zo op de vooravond van de doorbraak van deze programma. Ja. Het is interessant om te zien.
Inderdaad, interessant om te volgen.
Ja, dus alle merken die luisteren, snel naar OG Studio komen.
Ja, voor de laatste inzichten.
Ja.
Inderdaad. En voilà, met deze schaamteloze zelfshilling eindigen we deze aflevering. Ik zou zeggen, Gilles, bedankt voor de tijd en de inzichten.
Ja, bedankt.
Luisteraars, bedankt om te luisteren en tot de volgende.
Yes, ciao, ciao.